Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 30. En daarvan het derde vers, Psalm zingt, Gods gunst genoten geeft, geef lof de Heere die eeuwig leeft. En wat daar verder volgt in het derde vers van Psalm 30. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En zeggen wij de naam van Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En wat er verder volgt in het 87ste vers van Psalm 119, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
In de voorbeden willen we aan de heren opdragen, mevrouw Havenaar uit Veenwoude, die gisteren weer thuis mocht komen vanuit het ziekenhuis. Ook willen we bidden voor het evangelisatiewerk in Heerenveen, als er vanmiddag een samenkomst zal zijn, waarop het paasevangelie mag opengaan. En met ingang van deze maand zal er ook op de eerste en derde zondagmiddag van elke maand voortaan een bijeenkomst worden gehouden. Laten we dan nu samen het aangezicht van de heren zoeken in het gebed. Heere, levende God in de hemel, laat toch diepe verwondering en blijdschap en vreugde en aanbidding onze harten mogen vervullen. Als we zoals gemeend ook vanmorgen hier op deze eerste paasdag hier in uw huis mogen samen zijn. Op deze dag, Heere, die ons zo bepaalt bij de opstandingsdag van uw geliefde Zoon. Het is toch de morgen der verrijzenis. En dan gaf u ons al het begin van deze dienst, Heere, en dan mochten we al zingen van uw lof. Psalm zingt, Gods gunst genoten geeft. Geef lof de Heere die eeuwig leeft. En dat we zo in die verwondering en die aanbidding ook in deze dag hier mogen zijn samengekomen, Heere, als we met elkaar mogen stilstaan bij de grote daden van uw hand. Dat u, o Heere Jezus Christus, niet in de dood en in het graf bent gebleven. Maar dat u als die sterke held de overwinning hebt behaald en de banden van de dood hebt verbroken. Ja, dat u de overwinning hebt behaald op de zonde en op de dood. En op de hel en op het graf. U hebt ten alle verslonden tot overwinning. En bovenal mogen we toch ook weten vanuit uw woord, o Heere Jezus, dat u niet alleen bent opgestaan in eigen kracht, maar dat u op die vroege paasmorgen ook toch door uw Vader bent opgewekt. als het ware wakker gekust uit de slaap van de dood, als een teken van die vaderlijke goedkeuring op uw volbrachte werk. En dan smeken we van u, o Heere, zou u zo op deze dag ook als de opgestane levensvorst kennelijk in ons midden aanwezig willen zijn en uw wandelingen onder ons willen maken, en dat u van uw genade en van uw vrede ook op deze dag wilt uitdelen. O Heere, dat wij op deze dag ook onder de verkondiging van uw woord iets van die opstandingskracht mogen ervaren. Dat hebben we toch allemaal nodig, Heere, van de jongste tot de oudste toe. Eens voor het eerst, Heere, dat u ons opwekt uit onze geestelijke dood. En mag het zo dan ook vanmorgen zijn, Heere, wat uw woord zegt, de uren komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar hoe hebben ook uw kinderen het nodig, Heere, na ontvangen genade, dat u ook elke keer toch weer terugkomt op uw eigen werk. Om uw eigen werk te verlevendigen. Om uw eigen werk te versterken. Ja, versterk hetgeen gij hebt gebracht. En laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Want Heere, dan zien we dat toch ook in de paasgeschiedenis. Hoe dat het ook voor de vrouwen en voor de discipelen nog steeds geen Pasen was. Ze waren zo overmand door het verdriet. En ze zaten zo verward in de strik van hun eigen gedachten. En u moest er ook zelf weer aan te pas komen, Heere, zodat het licht weer zou gaan doorbreken, ook in het duister van hun hart. En dan hebt u maar één woord nodig. En u kent ze ook onder ons vanmorgen, Heere, die daar zo naar uitzien. Naar een bezoek uit de hemel, bij u vandaan. O Heere, wil u dan overkomen en vanmorgen helpen. Mag er zo kracht van uw woord uitgaan, opdat wij niemand anders zullen zien dan die opgestane levensvorst alleen. En dat u zo die opstandingskracht ook in deze dag, ook in ons midden, wilt laten schitteren en wilt aanwenden, Heere, om uw werk ook in onze harten en levens uit te werken. Zo bidden we u om een rijk gezegende dienst, Heer, en ook als we thuis mogen meeluisteren. Heere, dan weet u ook wat een ieder nodig heeft. Als we zo vanmorgen ook de voorbeden voor uw aangezicht mogen brengen. Heere, dan willen we uw naam dankzeggen dat mevrouw Havenaar weer thuis mocht komen gisteren vanuit het ziekenhuis. U hebt nog weer tot hiertoe gebracht. En we bidden van u, Heere, wil u alles geven wat nodig is, ook voor de verdere weg die nog voor ligt. Mag ze weer aansterken. Mag ze weer nieuwe moed en krachten ook ontvangen bij u vandaan. En geef u dan alles wat nodig is, Heer, ook als er in de komende tijd opnieuw nog behandelingen en ingrepen nodig zullen zijn. Mag ook daarin, Heer, haar hulp en verwachting alleen van u zijn. En ook als ze dan nu tijdens deze paasdagen de gang naar uw huis niet kan maken, Heer, wil u haar dan thuis ook opzoeken met haar man. Wil u het thuis ook Pasen voor hem maken? En dat ze het mogen uitroepen, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is ook van Simon, en hij is ook van mij gezien. Ja, Heere, zoudt u ons zo allemaal toch willen opzoeken en willen bezoeken met uw heil en met uw zegen. Ook te midden van alle omstandigheden van het leven, als het moeilijk kan zijn. Als we gebukt kunnen gaan, Heere, onder een kruis, wat u ons op de schouders hebt gelegd. Misschien wel een kruis in onze gezondheid, lichamelijk of psychisch. Als we onszelf soms niet kunnen begrijpen en als anderen ons ook niet kunnen begrijpen. O Heere, wil u dan geven wat nodig is. Of als wij misschien wel een kruis ervaren in ons huwelijk of in ons gezin. Of op ons werk of op school of misschien wel financieel ook rond ons inkomen. Heere, er kan zoveel zijn wat onze schouders naar beneden drukt. Maar Heere, dat wij daar mogen leren om in al onze wegen toch ook ons oog op u te mogen slaan. En om onze weg op u, de Heere, te wentelen. U die het hebt gezegd, vertrouw op mij. En ik zal het maken. Geef u ons dan die genade, Heere, om uw voetstappen te drukken. Om het kruis op ons te nemen. Net als een Simon van Cyrene. Om achter u aan te komen. En om het dan ook met Simon van Cyrene te mogen ontdekken. Hij droeg het zwaarste kruis. Simon droeg alleen een stuk hout, maar Christus droeg toch de vloek die aan dat hout verbonden was. en op Golgotha aangekomen, mocht hij daar toch werkelijk iets ervaren, ook van die wonderlijke ruil, toen de soldaten niet Simon, maar uw zoon hebben vastgegrepen, en hem daar hebben vastgenageld aan het kruis, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. O Heere, geef dat zo alles wat in ons leven op ons pad wordt gebracht door u, dat het ons ook aan u mag verbinden. Gedenk ons dan zo alle heren hier in uw huis, maar ook als we thuis mogen meeluisteren, of als wij op een later tijdstip deze dienst nog mogen naluisteren, doe zelf toch kracht van uw woord uitgaan, maar er onderwijs voor onze zielen bij zijn, maar er antwoord komen op de vragen en de raadsels van ons hart, opdat we het ook daarin mogen opmerken, dat u niet alleen de levende Heere bent, maar dat u ook de sprekende Heere wilt zijn. Heere, zie dan zo op ons allen neer, in gunst van boven, woon en werk u in onze harten, door uw woord en door uw Heilige Geest, en maak u zo alles wel, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit Johannes 20. Uit Johannes 20 en daarvan lezen we met elkaar de versen 1 tot en met 10. Dus Johannes 20 en daarvan de versen 1 tot en met 10.
En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag een steen van het graf weggenomen. Zij dan en kwam tot Simon Petrus. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot een andere discipel welke Jezus lief had. En zeide tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf en zag de doeken liggen. En een zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Gemeente, we hopen vanmorgen in de verkondiging bij dit gedeelte in zijn geheel stil te staan. En boven de preek heb ik geschreven de rijke boodschap van het lege graf. Dus de rijke boodschap van het lege graf. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats de discipelen komen bij het lege graf. In de tweede plaats de discipelen zien in het lege graf. En tenslotte de discipelen geloven de boodschap van het lege graf. Dus boven de preek staat de rijke boodschap van het lege graf. De discipelen komen bij het lege graf. De discipelen zien in het lege graf. En tenslotte geloven ze de boodschap van het lege graf. Maar voordat we hierbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 21. En daarvan het vierde vers en ook het vijfde. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 21. Er zijn vandaag vier collectes. De eerste is voor de diaconie, die is vandaag en ook morgen bestemd voor de opleiding van predikanten. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij. En de vierde, dat is de maandelijkse vrijwillige bijdrage bij de slotzang. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen wij dan nu van Psalm 21, de versen 4 en 5. de rijke boodschap van het lege graf. Drie gedachten. In de eerste plaats, de discipelen komen bij het lege graf. In de tweede plaats, de discipelen zien in het lege graf. En als laatste, de discipelen geloven de rijke boodschap van het lege graf. Gemeente, is het u wel eens opgevallen dat er geen mens getuige is geweest van de opstanding van Jezus? Daar is echt helemaal niemand bij geweest. Want wat gebeurde er op die vroege paasmorgen toen de aarde begon te beven en die engel met zijn blinkend witte kleding aan neerdaalde uit de hemel? De soldaten die daar als een wacht bij het graf hadden gestaan, die zijn toen allemaal op de vlucht geslagen. En wie zal vanmorgen onder woorden kunnen brengen wat er toen, op die vroege zondagmorgen, op die vroege paasmorgen gebeurd is in die stille graafspelonk, in die graaftuin van Jozef van Arimathea? Dat is toch vanmorgen haast niet in woorden uit te drukken, gemeente. Dat er weer leven kwam in het dode lichaam van de zaligmaker. En als we daar vanmorgen over nadenken, dan kunnen we maar één ding belijden. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschiet, en het is een wonder in onze ogen. En we zien het wel, maar wij doorgronden het niet. Als je daar toch over nadenkt, dat de Heer Jezus als de opgestane levensvorst in eigen kracht, en als de meerdere van Simson de banden van de dood heeft verbroken, dat hij daar zelf de overwinning heeft gehaald op de dood, en de majesteit van de dood heeft verbroken. Maar de Heer Jezus is daar op die vroege paasmorgen niet alleen opgestaan in eigen kracht. Er is nog iets gebeurd. Gods woord zegt, God de Vader heeft hem daar opgewekt en met eerbied gesproken wakker gekust uit de slaap van de dood. Net alsof God de Vader met eerbied gesproken tegen zijn zoon zei, mijn zoon, het is genoeg geweest. Kom uit het graf. En wat zien we dan ook niet alleen op Golgotha, maar dus ook op die vroege paasmorgen iets schitteren van die vaderlijke goedkeuring op het volbrachte werk van de Zoon. En wat is daar belangrijk, gemeente? Dat is onmisbaar. En met het oog daarop heeft de apostel Paulus in zijn Romeinenbrief geschreven, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, zegt Paulus, die ook opgewekt is. Dus in zekere zin zegt Paulus daar eigenlijk, ja, Pasen is dus eigenlijk nog belangrijker dan Goede Vrijdag. En nu kan er natuurlijk niet één heilsfeit gemist worden. Het kerstfeest, de geboorte kan niet gemist worden. Goede Vrijdag kan niet gemist worden. Pasen niet en hemelvaart ook niet. Geen van de heilsfeiten kan gemist worden. Maar Paulus zei, hij bedoelt hier wel mee te zeggen. Stel je nou eens voor dat Jezus in de dood zou zijn gebleven. Stel je nou eens voor dat hij vandaag nog steeds in die graftuin van Jozef had gelegen. En als hij nou eens niet door zijn vader zou zijn opgewekt. Omdat er bijvoorbeeld toch nog iets zou hebben ontbroken aan dat offer wat hij heeft gebracht aan het kruis. Nou gemeente, dan hadden wij hier vanmorgen niet naar de kerk hoeven komen. Dan zou werkelijk waar alles nog steeds te vergeef zijn. Zijn bittere lijden en sterven, het zou te vergeef zijn geweest. En dan zou er alsnog geen zondaar ooit kunnen zalig worden. Nou, en daarom is Pasen dus ook zo belangrijk. En daarom gaat er ook vanmorgen zo'n rijke boodschap uit van dat lege graf. Want dat verkondigt ons. De Heere leeft. Hij is waarlijk opgestaan. En na heel die diepe weg van Jezus' vernedering, die eindigde in die helse Godverlatenheid aan het kruis, is Pasen dan de eerste stap of de eerste trap op de weg van Jezus' verhoging. Nou, en nu zien we dan ook in deze paasgeschiedenis dat de Heer ook zelf zijn kinderen leidt en ze als het ware bij de hand neemt om ze ook van stap tot stap te leiden, zodat het geloof ook in die rijke boodschap van Pasen mag doorbreken. Want ja, gemeente, het was daar wel Pasen geworden, maar nog niet, om het zo te zeggen, voor de discipelen. En nog niet voor de vrouwen. Zij doolden op die vroege paasmorgen nog steeds rond in hun verdriet. En ze waren nog steeds helemaal verward ook door al hun eigen gedachtes. En het leek wel alsof het ongeloof als een verstikkende deken over hen heen lag. Nou, en als eerste hebben we dan in de schriftlezing iets gehoord over Maria Magdalena. Zij was op die vroege paasmorgen op weg gegaan naar het graf. En u kent haar wel, ze is die vrouw die door Jezus bevrijd was van die 7 duivelen. En groot is de liefde in haar hart. En heel nauw voelde zij zich ook aan de zaligmaker verbonden. En gedrongen door die liefde is zij op die vroege paasmorgen dus al op weg gegaan naar die graftuin van Jozef. En we mogen gerust zeggen, voor de liefde die de Heere in haar hart had uitgestort, was niets te veel. Geen prijs te groot. En geen offer te veel. De zaligmakerij, hij was haar alles waard geworden. En zo was het altijd in Jezus' leven. Maar dat geldt ook nu nog steeds, nu hij is gestorven. Haar hart gaat nog steeds naar hem uit. Nou, en uit het andere evangelie weten we dat Maria Magdalena hier niet alleen is, maar dat de andere vrouwen er ook bij zijn. En ze zijn niet alleen gekomen om het graf te gaan bezien, maar ze zijn ook gekomen om het lichaam van Jezus te gaan zalven. En daarvoor hadden ze allerlei specerijen meegenomen. Zodat zijn gezegende lichaam niet zou gaan ontbinden, maar zo lang mogelijk nog ongeschonden bewaard kon blijven. En in hun ogen was dit dan ook het laatste wat ze voor de meester nog konden doen. En wat gebeurt er dan, gemeente? Nou, met dat Maria Magdalena er op die vroege morgen de graftuin van Jozef binnenkomt, dan ziet ze het in één oogopslag. De steen is weg en het graf is open. En dan stroomt haar hart dan over van vreugde. Stroomt haar hart dan over van intense blijdschap. En dat ze het uitjubelt. De Heere heeft zijn woord vervuld. Hij heeft zijn woord waargemaakt. Want op de derde dag zou hij immers weer op gaan staan uit de dood. En dan begint te zingen in haar hart. Looft, halleluja. Looft de Heere. Mijn ganse hart verheft zijn Heere. En ik zal zijn naam en ik zal zijn grootheid prijzen. De Heere leeft. En wij met hem. Want zo had het toch eigenlijk moeten zijn, gemeente. Die lofzang op Pasen, die zou daar toch zo gepast zijn geweest, op die vroege paasmorgen. Maar Maria Magdalena denkt niet aan de opstanding. En Maria Magdalena denkt niet aan Jezus' eigen woord. En En in plaats van dat die vreugde haar hart doortrekt, vervult juist bange vrees en droefheid haar hart. Want als ze ziet dat het graf open is en dat de steen weg is, dan kan dat in Maria Magdalena's ogen maar één ding betekenen. Grafschennis. Lijkroof. De meester is weg. En wat doet ze? Vol ontzetting, ze draait zich om. En ze spoedt zich terug naar Jeruzalem. En ze gaat naar de discipelen toe. En dan komt ze bij Petrus en Johannes en dan roept ze het uit. Ze hebben de Heere weggenomen. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Maria Magdalena denkt dus maar aan één ding. Jezus' lichaam is gestolen. En het viel me van de week zo bij de voorbereiding op, gemeente. Als ze dan zo dat hele verhaal vertelt en haar hart uitstort bij Petrus en Johannes, dan valt het op. Ja, dat Petrus en Johannes haar helemaal niet tegenspreken. En ze hebben haar ook helemaal niet vanuit het woord weerlegd, dat ze zouden zeggen, ja maar Maria Magdalena, je weet toch nog wel wat Jezus heeft gezegd. De meester heeft toch zelf gezegd wat er op die derde dag gaat gebeuren. De dood zou hem toch niet kunnen vasthouden. Dus ja, dat lege graf, dat kan maar één ding betekenen. Niet dat het lichaam van Jezus gestolen is, maar dat betekent toch dat de meester leeft. En gemeente, de Heer Jezus had alle dingen voorzegd. Meer dan één keer. Maar hier zien we het vanmorgen als het woord niet voor je leeft. En als er geen kracht van het woord uitgaat. En als het ongeloof weer de boventoon gaat voeren in je hart. Dan tasten ook deze kinderen van God net als een blinde langs de muren. En dan houden ze elkaar hier zelfs in het duister, dat ze elkaar meetrekken op deze weg. Ik las ergens, het lijkt wel alsof de na Goede Vrijdag een dichte mist over hun ziel gekomen is. En dikke nevels van onkunde en verdriet houden hun harten hier gesloten. En dan zien we het ook in deze paasgeschiedenis, gemeente. De Heer moet er zelf weer aan te pas komen. Het is de levende Heer alleen die straks de duisternis weer zal verdrijven uit hun harten. En dan zegt Matthew Henry zo mooi. Maria Magdalena, die Jezus tot het laatst gevolgd was in zijn vernedering. Want ze was erbij geweest op Golgotha. En ze was erbij geweest bij de begrafenis tot het laatste. Hij zegt Maria Magdalena die Jezus tot het laatst toegevolgd is in zijn vernedering. Zal straks de eerste zijn die hem zal ontmoeten in zijn verhoging. Nou we na dat woord van Maria Magdalena. Dan zien we gedachten Petrus en Johannes op weg gaan naar het lege graf. En het staat er zo treffend en deze twee liepen tegelijk. En die woorden die vertellen ons vanmorgen ook iets over de tere band die er tussen deze beide discipelen was. Bij alle verschil die je ook wel tussen hun kunt opnoemen. Petrus die kennen we vooral als zo'n vurig mannetje, zo impulsief. En Johannes, die zo bedachtzaam was, zo zachtmoedig. Maar ondanks al die verschillen waren ze zo nauw aan elkaar verbonden. Door het geloof, niet alleen aan Christus, maar ook aan elkaar. En wat is dat een zegen. Als je zo'n geestelijke band ook met iemand anders mag voelen. En het is niet alleen een zegen, het is ook een opdracht. En tegelijk is het hier ook een beschamend voorbeeld. Als je denkt aan alle verdeeldheid en alle onverdraagzaamheid die er soms ook kan zijn tussen kerken onderling of tussen Gods kinderen onderling. als anderen de maat worden genomen, als er op elkaar wordt neergekeken met een houding van ik ben heiliger dan gij. Maar zo is dat hier dus bij Petrus en Johannes niet. En deze twee liepen tegelijk en ze gaan samen op weg naar die graftuin. En wat gebeurt er dan? Vers 4 zegt, de andere discipel, dat is Johannes, de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hoe komt dat, gemeente? Petrus en Johannes gaan dus samen op pad, ze lopen gelijk op. En op een gegeven moment, dan wordt die looppas van Petrus vertraagd, zodat Johannes als eerste bij het graf komt. Hoe komt dat? Sommige uitleggers die zeggen, nou ja, Johannes die was wat jonger dan Petrus, ja, die kon nog wat harder lopen, de kanttekeningen noemen dat ook. Maar ongetwijfeld is hier iets anders aan de hand, gemeente. Ongetwijfeld is er hier iets anders aan de hand, waardoor Petrus zijn looppas heeft vertraagd. Ik kan me heel goed voorstellen dat Petrus daar op die vroege paasmorgen gelopen heeft met een loodzware last. Denkend aan wat er 3 dagen geleden gebeurd is, bij zijn verloochening van de meester in de zaal van Caiaphas. En zal hij niet telkens dat beeld voor zijn ogen hebben gehouden, dat hij daar de meester zag staan? Bespot, bespuwd, geslagen. En dat Petrus elke keer weer die woorden terugkreeg, die hij zelf had gesproken tot 3 keer toe. Ik ken de mens niet. Ik ken de mens niet. En dat Jezus zich op dat woord had omgedraaid en hem had aangekeken. Nooit zou hij die blik zijn leven lang meer kunnen vergeten. Die blik die daar lag in de ogen van de zaligmaker. En hij was naar buiten gegaan en de bittere tranen rolden over zijn wangen. En wie zal het zeggen, gemeente? Hoe de duivel Petrus ook na die verloochening zal hebben aangevallen. Misschien heeft de duivel wel gezegd, Petrus, je weet toch nog wel wat je meester ooit eens heeft gezegd? Wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. En jij hebt de meester verloochend, Petrus. Dus voor jou kan het niet meer. Maak er maar een eind aan. Jij ligt voor eeuwig in mijn macht. O, wat zal het gestormd hebben, gemeente, in het hart van Petrus. Want hoe moest het nou voor hem nog goed komen? De meester is gestorven. En nu nog dat bericht erbij van Maria Magdalena, dat ze zijn lichaam hebben weggenomen. En zo gaat Petrus al langzamer en langzamer lopen. Maar komt hij uiteindelijk dan toch ook al aan in de graftuin van Jozef. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De discipelen zien in het lege graf. En Johannes die was er al, als eerste. Maar, zegt vers 5, Johannes die was niet die graafspelong binnengegaan. De ingang van het graf lag iets naar beneden toe, dus Johannes hij heeft zich gebukt om door die opening zo van het graf naar binnen te kijken. En toen had Johannes daar al wel die doeken zien liggen, die witte grafdoeken. Het staat er zo, hè, hij zag de doeken liggen. En wat is dat nou voorzien geweest, gemeente? Want het is heel opmerkelijk in dit gedeelte. In vers 5 en ook in vers 6 en ook in vers 8 wordt ons tot 3 keer toe verteld dat de discipelen zien in het lege graf. En bij ons is dat ook in al die versen tot 3 keer toe vertaald met hetzelfde woordje zag. Hij zag de doeken liggen. Maar in de Gantouw wordt daar maar liefst 3 keer verschillend woordje gebruikt. Staan daar 3 verschillende woorden voorzien. Als Johannes nederbukte, zag hij de doeken liggen. Wat is dat voor zien geweest? Nou, dat zien hier van Johannes, dat was hetzelfde zien, het is ook hetzelfde woord als wat we net hoorden over het zien van Maria Magdalena, dat het graf open was en de steen weg was. En dat oorspronkelijke woordje betekent hier zoiets als, het was maar een vluchtig zien, een heel oppervlakkig zien. We zouden vanmorgen zeggen, het was zeg maar een haastige blik, waardoor je niet alles ziet. En dat blijkt ook wel in deze geschiedenis. Want Johannes, hij bukt zich dan zo om door die opening heen in dat lege graf te kijken. En in het halfduister ziet hij niets anders dan alleen wat van die witte grafdoeken liggen. Maar hij ging zelf niet naar binnen toe. Johannes, hij blijft dus bij de deuropening staan. En hij heeft dan wel die doeken gezien, maar Johannes, hij aarzelt. Wat moet hij hier nou allemaal van denken? Wat heeft dit nou allemaal te betekenen? En terwijl Johannes daar nog staat met een hoofd en met een hart vol van gedachten, komt Petrus inmiddels ook dichterbij. En wat staat er dan? Simon Petrus dan kwam en volgde hem. En hij ging in het graf. Dus terwijl Johannes als eerste bij het graf is, gaat Petrus als eerste in het graf. En dan lijkt het net alsof Petrus hier weer iets heeft van dat oude vuur. Hoe vaak was hij niet de eerste geweest? Hè? Dat komt zo vaak in zijn leven terug. Denk maar eens aan de hof van Gethsemane. Voordat de andere discipelen goed en wel beseften wat er gebeurde, had Petrus zijn zwaard al gepakt en het oor van Malchus eraf geslagen. Of als je denkt aan die gebeurtenis op het water bij dat meer van Galilea. Midden in de nacht, toen kwam Jezus hen daar tegemoet over het water. En voordat de andere discipelen het beseften, was Petrus al overboord gestapt. En nu mag Petrus naar alles wat er is gebeurd. En nu hij in zijn eigen beleving toch helemaal discipel af is geworden, nu mag hij hier als eerste het lege graf binnengaan. En dan staat er, ook hij zag die doeken liggen. En zo op het eerste gezicht lijkt dat exact hetzelfde als wat we net hoorden over dat zien van Johannes, maar er wordt hier dus wel een ander woordje gebruikt. Net hoorden we dat zien van Johannes, dat was een oppervlakkig zien, een vluchtig zien, zo'n haastige blik. Het woordje wat hier wordt gebruikt voor het zien van Petrus betekent juist een nauwkeurig zien. Een aandachtig zien, een heel bestuderend zien, zeg maar net zoals een inspecteur een zaak gaat bekijken. En dat blijkt ook wel. Want wanneer Petrus dus in dat graf is en hij laat daar zijn ogen daar rondgaan, dan ziet hij zoveel meer dan Johannes. Je ziet er niet alleen die witte doeken liggen waarin het lichaam van de Heer Jezus gebonden is geweest, maar hij ziet dan ook op een andere plaats de zweetdoek liggen. En dat was de doek die om het hoofd van de Heer Jezus had gezeten. En die ligt opgerold op een andere plaats. En als Petrus dat alles ziet, heel nauwkeurig, dan komt Petrus hier al tot de conclusie. En wat Maria Magdalena net heeft gezegd, dat het lichaam van Jezus gestolen zou zijn, ja, dat kan toch eigenlijk niet waar zijn. En wie wel eens een inbraak heeft meegemaakt, die weet het ongetwijfeld, hè, dieven die laten eigenlijk altijd een chaos achter. Dieven nemen echt niet de tijd om alle spulletjes weer keurig op zijn plaats weer terug te zetten. En hier in dat lege graf, alles ligt zo ordelijk bij elkaar. Die kostbare linnendoeken opgerold op de ene plaats. En vervolgens die zweedoek opgerold op die andere plaats. En als echt dieven daar zouden geweest zijn die het lichaam hadden meegenomen, dan hadden ze hem ongetwijfeld ook in die doeken weggedragen. Nou, en wat mag er vanmorgen een rijke prediking uitgaan, gemeente, van dat lege graf en ook van die opgerolde doeken. Het is eigenlijk heel wonderlijk. Petrus en Johannes waren op die woorden van Maria Magdalena uitgegaan naar het graf. Om daar met al de liefde van hun hart het lichaam van Jezus te gaan zoeken. Om nog wat voor hem te kunnen doen. Maar let er maar eens op. Bij al de heilsfeiten, dus rond het kerstfeest, op Goede Vrijdag en ook hier met Pasen. Bij al de heilsfeiten gaat het er niet om wat mensen doen. De mens met al zijn werk moet er buiten vallen. Die telt helemaal niet mee. Bij al de heilsfeiten gaat het niet om wat mensen doen, maar gaat het om wat God doet. En daarom hoeven de discipelen hier echt niet te komen om het lichaam van Jezus te gaan zoeken. Om dat lichaam van Jezus als het ware te gaan redden of zorg te gaan dragen voor Gods eer. Want dat doet de Heere zelf wel. En nu gaat hij hen daarbij dat lege graf onderwijs geven. Om ze door die eenvoudige tekenen van die doeken, dat geloof van de discipelen te gaan verlevendigen en te versterken. Ja, zegt u maar welke taal spreken die witte doeken dan? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig, gemeente, die opgerolde witte doeken, die vertellen ons het heerlijke feit van Pasen. Die doeken, die prediken het ons, de Heere is hij niet, want hij is opgestaan. Als die grote levensvorst heeft hij de dood, het graf, de duivel en de hel verslonden tot overwinning. En hoe zou hij dan nog steeds die doodsklederen hebben kunnen dragen? Dat kan toch niet? De opgestane levensvorst kan toch niet met die grafdoeken om blijven lopen? Dat kan niet. Ja, zegt iemand, maar waar is de Heere Jezus dan mee gekleed geweest op die vroege paasmorgen? Nu hij is opgestaan. Want op Golgotha hadden ze hem immers ontkleed. Op Golgotha hebben ze hem immers al de kleding afgenomen. En de soldaten hadden het lot geworpen, ze hebben al die kleren onderling verdeeld en verdoppeld. Dat is een goede vraag, gemeente. Het staat niet in de Bijbel, maar zouden we er vanmorgen ver naast zitten als we veronderstellen dat God de Vader, die hier op die vroege paasmorgen zijn zoon heeft wakker gekust uit de slaap van de dood als een teken van zijn vaderlijke goedkeuring. Zal hij niet zelf hier zijn zoon hebben bekleed? Om het zomaar te zeggen, met het kleed van de opstanding. Met het kleed van de overwinning. En daarom moesten die grafdoeken dus ook in dat graf achterblijven. Want om het zomaar te zeggen, die doeken die pasten nu niet meer bij hem. Dat waren de doeken van zijn vernedering. En nu staat hij op de eerste trap van zijn verhoging. En zo verkondigen die opgerolde doeken ons dus vanmorgen het feit van Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat die doeken daar netjes opgerold of opgevouwen daar liggen, dat laat ons ook nog zien, gemeente, dat de Heer Jezus niet achterloos met al die liefde blijken van Jozef van Arimathea en Nicodemus was omgegaan. Dat hij die doek als het ware zo daar met eerbied gesproken heeft neergegooid, van zich af heeft geworpen. Zij hadden immers uit liefde dat kostbare lijnwaad gekocht. Om als een laatste liefdedaad op Goede Vrijdag het lichaam van Jezus daarin te wikkelen. En dan is het heel opmerkelijk dat die doeken daar dan ook niet bij elkaar liggen. Die zweedoek die om het hoofd van Jezus had gezeten, die ligt op een andere plaats dan die andere doeken. En verschillende uitleggers die halen daar de les uit, dat er onderscheid is tussen het hoofd en het lichaam. Nou, dat is een hele mooie lijn, die vind je ook vaak in de catechismus. Christus is het hoofd. En al de ware gelovigen die door het geloof aan hem verbonden zijn, die vormen de leden van zijn lichaam. En zoals Jezus hier door het als het hoofd is opgestaan, zo zullen al zijn leden ook eenmaal opstaan en niet door de dood kunnen worden vastgehouden. En voor al zijn kinderen heeft Jezus hier de weg gebaand. Voor al zijn kinderen heeft Jezus door deze weg het graf geheiligd. Zodat de dood een doorgang gaat worden tot het eeuwige leven. En zodat het graf als het ware een wachtkamertje wordt voor het lichaam. Daar moet u eens over nadenken, gemeente. Het graf is voor een kind van God niet anders dan de wachtkamer waar zijn lichaam rust. En dat doet me even denken aan dominee Katsburg. Is ook al heel wat jaren geleden overleden. De ouderen hebben hem misschien nog wel gekend. Is de opa van dominee van de Heerik. En hij ligt in Garderen begraven. En wat staat er op de grafsteen van dominee Katsburg? Boven aan die steen staat geschreven: hier wacht. Hier wacht tot de bazuin van zijn grote koning zal klinken. Is dat geen indrukwekkend opschrift, gemeente? Zijn ziel is hierboven en mag juichen voor Gods troon. Maar zijn lichaam in die wachtkamer neergelegd en hier wacht zijn ziel. Tot de bazuin van zijn grote koning zal klinken. En dan denk ik aan dat woord wat Paulus noemt in de Thessalonicense brief. Dan zegt Paulus: indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. En dat is een hele rijke tekst, ook een hele wonderlijke tekst. Van Jezus wordt gezegd: hij is gestorven. Hij heeft de dood, om het zo te zeggen, op zijn diepst geproefd en doorleden en doorworsteld. En als vrucht daarvan kan daar staan en zijn kinderen die ontslapen. Zij mogen ontslapen op kosten van hem. Om dan aan de overzijde van de doodsjordaan ook bekleed te worden met die lange witte klederen, die klederen van de overwinning. Die klederen die wit gemaakt zijn door het bloed van het lam. En wat mag dat ook vanmorgen een rijk vooruitzicht zijn voor het geloof. En tegelijk moet ik vanmorgen zeggen, zonder Christus, gemeente, zonder Christus, dan zal zowel het sterven, maar ook de opstanding niets dan vreselijk wezen. En wordt de dag van de opstanding een dag van verschrikking. Als je dan moet opstaan uit je wachtkamer tot een eeuwig afgrijzen. En zo legt dus ook de prediking van Pasen ons daarop vanmorgen voor ons de witte vinger bij, gemeente. De noodzaak van het geloof, het persoonlijke geloof in hem. Omdat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Maar dan willen we eerst met elkaar zingen van Psalm 68, het vijfde vers. De Heere gaf rijken juichen stof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Het vijfde vers van 68. Rijke boodschap van het lege graf. We hebben gehoord, de discipelen komen bij het graf, ze zien in het graf. En dan nu nog de laatste gedachte, ze geloven de rijke boodschap van het lege graf. Ja, gemeente, want als we zo weer verder lezen, dan zien we dat Johannes dus niet bij de opening van het graf blijft staan. Nu gaat ook Johannes naar binnen. Het staat er met nadruk. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was. Misschien dat Petrus hem geroepen heeft, zou kunnen. Johannes, kom! Johannes, kom eens naar binnen. Het graf is leeg en ik zie hier de doeken liggen. Hoe het ook zij, gemeente Johannes, hij gaat naar binnen. En wat is daarvan de vrucht? Johannes ging in het graf en zag het en geloofde. Dus nu ziet Johannes daarbinnen niet alleen de doeken die hij al eerder had gezien, maar ook de zweedoek die daar lag op die andere plaats en de rest van het lege graf. Hij zag het. En opnieuw wordt er dan dus in de grondtaal een ander woordje voorzien gebruikt. Hiervan mogen we vanmorgen zeggen, dit is nou het ware zien. We zouden vanmorgen zeggen, de schellen die vallen hier van de ogen van Johannes af. Hier mag hij zien met verlichte ogen, met geopende ogen. En door de tekenen van het lege graf en van die opgerolde doeken, wordt Johannes, om het zomaar te zeggen, bepaald bij de betekenende zaak waar het naar verwijst. Dat die doeken daar liggen en dat het graf leeg is, dat kan dus maar één ding betekenen. De Heere leeft. Hij is waarlijk opgestaan. En zo mag hier het geloof in Pasen doorbreken in het hart van Johannes. En dat moeten we natuurlijk vanmorgen niet verkeerd opvatten. Alsof Johannes voor die tijd, voor Pasen, nog geen waar geloof had gehad. Dat had hij zeker wel. Van begin af aan wordt Johannes in de Bijbel altijd aangeduid als de discipel die Jezus lief had. Welke Jezus lief had. En dat betekent in de eerste plaats, Jezus had Johannes lief. En als vrucht daarvan had Johannes Jezus ook lief. Die band van het geloof was tussen hen beiden gelegd. En hier heeft dat woordje geloof dan vooral betrekking op de opstanding van Christus, op het feit van Pasen. Zo lang was dat voor Johannes, maar ook voor de vrouwen en de andere discipelen, verborgen geweest. Zodat je eigenlijk wel kunt zeggen, eigenlijk was Johannes als een ongelovige gelovige die morgen op weg gegaan naar het graf. Maar daar liet de Heere de schellen van zijn ogen afvallen. Door dat eenvoudige middel van die opgerolde doeken mag het geloof dus in Johannes hart weer doorbreken. Nou, en als Johannes dan heel wat jaren later verder dan, gedreven door de Heilige Geest, zijn evangelie aan het schrijven is, dan schrijft hij erbij wat hier staat in vers 9. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. En als je vanmorgen heel goed naar die woorden luistert, gemeente, dan hoor je eigenlijk de schaamte van Johannes daarin doorklinken. Alsof Johannes zich na al die jaren zichzelf nog steeds moet beschuldigen. Vanwege dat hardnekkige ongeloof, want zij wisten nog de schrift niet. Terwijl Jezus er zo vaak over gesproken had. En zoek al die teksten in het evangelie maar na. Wanneer de Heere Jezus sprak over zijn aanstaande lijden en over zijn sterven, dan zei hij er altijd bij wat er op de derde dag zou gebeuren. En wat blijft dat dan daarom toch ook wel een aanklacht, gemeente? Gods levende kerk. Deze kinderen van God, zij waren deze woorden vergeten. Zij hadden er niet bij geleefd. Terwijl notabene de vijand de woorden nog wel wist. Want daarom hadden de fariseeërs gezegd, Pilatus, er moet een wagen bij het graf, want wij weten nog dat die verleider toen die nog leefde heeft gezegd, ik zal op de derde dag opstaan. Wat beschamend, gemeente. Ons hart heeft soms nog wel eens een beetje de neiging om het ongeloof goed te praten. Om het ongeloof toch een beetje in bescherming te nemen. Om ons daar ook wat voor te gaan verontschuldigen. Ja, die vrouwen en de discipelen hadden ook zoveel meegemaakt en het is ook allemaal heel goed te begrijpen. Maar dat gebeurt in de Bijbel niet. Nergens zul je in het woord een tekst vinden waarin ongeloof wordt goed gepraat. En dat kan ook niet, gemeente, want het is en blijft een herhaling van die wortelzonde uit het paradijs. Hoe je het ook wendt of keert, maar ongeloof is niets anders dan een wantrouwen van de Heere. En van zijn woord, en van zijn liefde, en van zijn macht. En daarom kom je het ook in de paasgeschiedenis elke keer tegen, dat de Heer Jezus daar ook bij zijn discipelen op heeft gewezen. Net als bij de Emmausgangers, o onverstandigen en trage van hart om te geloven. En juist, ook in het evangelie van Johannes, kom je ook elke keer weer van die zinnetjes tegen. Dat Johannes daar de vinger bij legt en zegt, ja, maar dit woord gaat uit. Opdat gij geloven moogt. En dat is toch ook het doel van de prediking, gemeente. Het doel van de prediking van morgen, dat is toch niet, nou, we zitten hier anderhalf uur en we gaan weer naar huis. En alles blijft hetzelfde en we horen het allemaal aan. Nee. Het woord gaat ook vanmorgen uit, die boodschap van het lege graf, opdat gij geloven moogt. En dan zou ik vanmorgen de vraag kunnen stellen, gemeente, wat heb u nou met het woord van vanmorgen gedaan? Maar ik mag die vraag ook omdraaien vanmorgen. Heeft dit woord wel eens wat met u gedaan? Met jou en met mij? Want in de handen van de Heilige Geest, gemeente, heeft dit woord zoveel kracht. Dat het alle vijandschappen, alle verzetten, alle weerstand en alle ongeloof ook in ons hart overwint. En dan laat de Heer juist ook zijn woord hier in de kerk, in de werkplaats van de Heilige Geest, toch verkondigen, opdat het geloof in uw hart gewerkt en versterkt zal worden. En wat is dat een troost? En wat mag dat ook verwachting geven als we hier naartoe gaan of thuis meeluisteren? Of als je het woord voor jezelf mag openen. Wat mag dat verwachting geven, juist ook als je er bij jezelf achterkomt, dat je van jezelf geen grammetje geloof kunt meebrengen. En dat je van jezelf niets anders bent dan een vat vol ongeloof. En hoe gaat het dan verder in deze geschiedenis, gemeente? En dan bedoel ik vooral, hoe gaat het dan verder met Petrus? Want we hebben net wel gehoord uit vers 8, dat Johannes het graf binnenging en alles mocht zien, en dat dat zien bij hem mocht leiden tot het geloof. Maar hoe is het dan met Petrus? Nou, dat lezen we niet hier in dit evangelie, maar dat kunnen we wel lezen bij Lucas. Lucas zegt dat Petrus bij het lege graf is weggegaan. En dan staat er zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen dat geschied was. Dus verwonderd gaat Petrus naar huis. Dat is dus niet hetzelfde als bij Johannes. Johannes die gaat in geloof en in aanbidding naar huis. Maar Petrus in verwondering. Je zou kunnen zeggen, op de bodem van het hart van Petrus begint er weer een beetje hoop te gloren. Dat zijn meester leeft. Het lijkt toch wel of alles wat hij hier heeft gezien en heeft meegemaakt bij het lege graf, dat het licht toch weer een beetje begint te schijnen en begint op te gaan in het duister van zijn hart. Maar het hart van Petrus is nog steeds vol van droefheid en verdriet over alles wat hij gedaan heeft. En wat er gebeurd is. En dat zou ook maar één iemand kunnen oplossen, gemeente. Dat is de Heere zelf. En dat is ook weer zo'n mooie trek, ook in heel die paasgeschiedenis. Dat de Heere op het allervolmaakst weet wat elk van zijn kinderen nodig heeft. En dat hij dan met elk op zijn eigen weg gaat. Want Johannes, ik zei het al, die gaat verblijd naar huis. Verwonderd en in geloof, vol van aanbidding, levend van het wonder van Pasen. En dat is nou, om het zo maar te zeggen, Gods gewone weg. Dat het licht weer op mocht gaan in het duister van zijn hart, door het zien van die eenvoudige tekenen en van het woord. En het ging gepaard met geloof. En Maria Magdalena en Petrus, zij allebei krijgen op die eerste paasdag nog een bijzondere weg. Zij zullen op die dag allebei nog een persoonlijk bezoek uit de hemel ontvangen van de opgestane levensvorst. Zodat het licht van Pasen ook bij hen beiden zal opgaan. En u weet, dan heeft de Heer maar één woordje nodig. Hij hoefde maar te zeggen, Maria. En die stem was al genoeg om het licht van Pasen weer te laten opgaan in het duisteren van haar hart. En later zal de Heer Jezus het nog zeggen. Op die zondag daarna, als Thomas erbij is. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En zo ligt daar dan ook vanmorgen voor ons de les in, gemeente, dat het ware geloof elke keer weer moet leren om niet te leven bij al het tastbare en bij al het zichtbare. Maar ze moeten leren leven bij het vaste woord van God alleen. En wat is dat belangrijk? Om bij dat woord te leven. Dat woord wat ook waar is en waar blijft als ik er niks van zie en als ik er niks van voel. Het ware geloof en het woord hebben immers alles met elkaar te maken. Het ware geloof wordt geboren door het woord, door woord en geest. Het leeft uit dat woord, het wordt gevoed uit dat woord, versterkt door dat woord. En zo blijft dan telkens ook het gebed om licht nodig van boven. Heere, zend toch uw licht en waarheid neder. Want kijk, de discipelen zaten de schriften wel, maar ze verstonden het niet. En zo hebben wij het woord gekregen. En hoe vaak moeten wij ook niet datzelfde gebed bij de Heere geven, of dat ik het mag zien. Of dat ik het weer opnieuw mag zien met ogen van geloof. Ook als het na ontvangen genade soms weer zo donker in je leven geworden kan zijn. Zo donker, het dat de Bijbel wel lijkt veranderd te zijn in een soort gesloten boek. En dan kun je terugbladeren in de Bijbel. En dan kun je allerlei teksten opzoeken vanuit het verleden, waar je allerlei kracht en troost en leven en blijdschap toen uit mocht putten. Waar je zegt, ik kan het lezen en het doet me helemaal niks. Geen psalm meer die me vertroost en geen preek meer die bij me binnenkomt en die me raakt. En dan toch maar weer dat gebed. Dat bedelen aan Gods genade troon. Heere, opent u toch zelf de schriften voor mij, om uzelf ook aan mij te openbaren. Nou, en dan weten we uit de geschiedenis van de Emmausgangers dat al het onderwijs van Jezus daarop gericht is geweest. Om het woord voor hen te openen. Om zichzelf aan hen te openbaren. Om dat geloof te werken. Om dat geloof te versterken wat ons deel geeft aan hem. En zodat we het ook leren belijden. Hij ging die weg, ook voor mij. En dan kan het niet anders, dan wil ik mij eindigen, gemeente. Dan ga je Bunyan begrijpen. Bunyan van de Christenreis, die het ooit eens zei. Gezegend kruis, gezegend graf. Nog meer gezegend is hij die zich zo gewillig overgaf in dood en graf, en dat voor mij. Amen. Laten we dan nu samen danken en bidden. Heren, zo mochten we op deze morgen van eerste paasdag stilstaan bij die rijke boodschap van het lege graf. U was er niet. Wat een wonder, Heere. En wat juist ook tot verheuging en tot blijdschap en aanbidding had moeten zijn, ook voor de vrouwen en de discipelen. Maar Heere, ze waren zo overmand door hun verdriet, verstrikt in alle vragen en gedachten. Maar we hebben vanmorgen gehoord, Heer, u bent zoon, wonderdoend en verrassend God. En zo hebt u er zelf ook voor gezorgd, Heer, dat het licht van Pasen weer mag doorbreken. Door het zien van die eenvoudige doeken. En Petrus en Maria Magdalena, Heer, u hebt ze persoonlijk opgezocht. U hebt het Pasen voor hen gemaakt. Heere, gebruik u zo ook uw woord op deze dag voor ons. Opdat wij het ook mogen belijden. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij is ook van mij gezien. Heere, wat ligt daar een heerlijke boodschap in opgesloten. Want zoals het hoofd is opgestaan en u eeuwig boven mag zijn. Heere, zo zullen toch eenmaal uw kinderen volgen. En Heer, al gaat onze weg dan door het graf, door onze zonde. We hebben het gehoord, Heere, dan hebt u het graf geheiligd voor al uw kinderen. Zodat het graf niet anders is meer dan een wachtkamer voor het lichaam. Waarbij de ziel voor eeuwig boven mag zijn. O Heere, mag er ook op deze dag iets van die troost ervaren worden. Ook als we denken aan geliefden die zijn heen gegaan. Van wie we mogen weten dat ze een goede ruil hebben mogen doen. Mogen weten, u waakt daar over het stof. En eenmaal zullen ook die graven weer opengaan. Maar Heere, we hebben het gehoord, alle graven zullen opengaan. En wat zal het wezen, als we daar moeten opstaan, Heere, tot een eeuwig afgrijzen. Bewaar ons daarvoor, Heere. Laat dit woord niet eenmaal tegen ons getuigen. Maar Heere, schenk u dat nieuwe paasleven in ons aller hart en leven. Doe zo kracht van uw woord uitgaan, Heere. Hier vandaag in de kerk, maar ook op alle plaatsen waar het mag uitgaan. In het bijzonder, Heere, bidden we dan ook voor de evangelisatiepost in Heerenveen. Als vandaag ook op deze eerste paasdag vanmiddag het paasevangelie mag klinken. Wil u evangeliste Bruin dan alles geven wat nodig is, Heere? En wil u zelf als de opgestaande levensvorst daar dan ook in het midden zijn? En ook de harten van de Heerenveeners aanraken? Heere, dan heb u ook maar één woord nodig. Zegen hem, Heere, en zegen al degenen die vanmiddag de evangelisatiepost hopen te bezoeken. En dan zijn we dankbaar, Heere, dat we dat mochten horen. Dat er vanaf nu twee keer in de maand ook op zondag er een dienst, een samenkomst er mag zijn. U gaat door met uw werk ook daar. Heere, laat ook zo dan daar uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd. Heere, geef u ons zo verder nog een goede en gezegende zondag. Ook als we vanmiddag hier opnieuw hopen samen te komen. Wees u ook dan in ons midden. En hoort u ons gebed. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 135. Het 12e vers. Sion looft met dankbare stem. God uw Heere die eeuwig leeft. 12e van 135. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.